Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rond jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert.
Ja, zeker leuk dat je luistert naar alweer aflevering 3 van seizoen 5 van de CGO-podcast.
Yes.
En we zijn echt super blij en dankbaar dat jullie allemaal luisteren en misschien nog steeds luisteren of misschien voor het eerst luisteren. Maar hoe dan ook, in ieder geval welkom. Leuk dat je er bent en dat je luistert naar deze podcast. We hebben nog heel veel meer podcasts ook over allerlei onderwerpen al gemaakt. Dus ga die even checken op onze site en dergelijke. Maar we gaan nu verder met waar we de vorige podcast waren gebleven. Want de vorige podcast hadden we het over, zijn we begonnen met 7 sleutelwoorden, hebben we ze genoemd. Ja, uit te gaan werken, zeg maar, hè? En uit te leggen wat we daarmee bedoelen. Die we zo in de loop van de jaren hebben ontdekt en bij alle trainingen die we hebben gegeven, bij al het werken met jongeren, wat soms een struggle kan zijn, soms een zoektocht is, ook vaak. Van zijn er nou een soort kernbegrippen die je zou kunnen gebruiken als een soort checklist van, hey, als het nou even niet loopt, zou het hieraan kunnen liggen, of daaraan, of daaraan.
En het is dus geen toverdrankje, hebben we ook benoemd. Dus denk nou niet, oh nou, deze woorden, dat zijn het. En het is echt bedoeld als handreiking. En er zit dus ook geen volgorde in.
Precies. En het is, daarom hebben we het ook sleutelhangerwoorden genoemd. Hè? Want de sleutel, Anita.
Ja, die moet wel ergens aanhangen.
De sleutel moet ergens aanhangen.
Ja.
Okay.
En in dit geval aan een sleutelhanger. Met 7 woorden erop. Ja.
Maar ik bedoel, wie is de sleutel? Dat was eigenlijk het bruggetje wat ik wilde maken.
Ja, maar zover was ik nog niet. Want
jezus, zullen we hem opnieuw doen? Of gaan we gewoon door?
Oké, okay, deze podcast begint al goed. Maar laten we snel doorgaan.
Wie is de sleutel? Jezus.
Nou, ik dacht, het is wel goed om het even te noemen. Er zat natuurlijk wel een serieuze reden achter. Ja. Van, in principe ben je dat zelf.
Ja.
Als je ander jeugdwerk wilt, begint dat in principe bij jezelf. Als je vruchtbaar jeugdwerk wil, begint dat bij jezelf. Jij kiest om bepaalde dingen wel of niet te doen. En om God erbij te betrekken wel of niet. Enzovoorts. Laten we snel verder gaan. Arjen, mag ik jou deze keer vragen om te beginnen met de dobbelsteen die we in de vorige podcast hebben geïntroduceerd. Ook om aan te geven dat er geen volgorde van belangrijkheid is in deze woorden. Maar,
Kijk, dat is de
nummer 1. Dat gaat over echtheid.
Echtheid, kijk.
Ja, wees je authentieke zelf. Ik denk dat jongeren de doelgroep zijn die heel goed kunnen prikken door de façade heen. Die zijn ook op zoek naar, wie ben jij dan echt? Dus ga ook als jeugdwerker denk ik niet de hippe jeugdwerker uitproberen te hangen als dat niet ligt bij wie je zelf bent. En deel ook je leven. Ook misschien de minder mooie kanten. Ik ken een verhaal, dat is vanuit mijn onderzoek geweest rondom twijfel bij jongeren. Daar heb ik heel veel jongeren ook mogen interviewen. En een van de verhalen die me daaruit is bijgebleven is dat een jongere vertelde hoe enorm die geraakt was dat een predikant iets van zijn kwetsbaarheid liet zien. Specifiek op het gebied van twijfel. Een dominee die deelde van, hey, dit vind ik lastig en hier twijfel ik wel eens over. En dat had impact gemaakt op het leven van die jongeren. Want die dacht, oh, als de dominee hier wel eens over twijfelt, misschien is het dan ook gewoon oké dat ik het nog niet allemaal weet. En probeer je ook niet heiliger voor te doen dan dat je bent.
Mooi dat je dit noemt, maar er zit natuurlijk een kunst in dat het een balans moet wezen. Hoe je je echtheid laat merken. Mm-hmm. En dat betekent niet dat je alles van je eigen leven op tafel gooit. Ja. Want daar help je een jongere ook zeker niet mee.
Nee.
Dus het is een kunst om daar een goede balans in te vinden. Wat je wel en wat je niet deelt. En is het in proporties passend op het moment dat het zich voordoet. Ja.
De jongeren moeten niet jouw pastorale werkers worden.
Absoluut niet.
Nee.
Dus hanteer ook daarin je echte grenzen. Ook in het kader van echtheid.
Ja.
Dat is wat jullie proberen te zeggen.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat echtheid enorme kans is tegenwoordig. Omdat jongeren natuurlijk heel goed doorhebben en misschien soms wel beter doorhebben dan wij volwassenen. Dat is in deze wereld heel veel nep is. Ik hoef alleen maar even bijvoorbeeld de algoritme, fake news, deepfake video's te noemen. En zo kan ik nog wel een enorm lang lijstje meer maken. Met heel veel dingen die niet echt zijn, die in scène zijn gezet, enzovoort, enzovoort. Dat je dus als kerk een enorme kans hebt op het moment dat je echt bent. Als ze daar mensen treffen die zichzelf zijn, die A zeggen en A doen, die zich niet toffer of hipper of weet ik veel wat voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Daarmee kun je echt een enorm verschil maken in het leven van jongeren.
Klopt. Weet je wat ik ook daar een mooi element in vind? Als je als kerk niet alleen in een gebouw aanwezig bent met elkaar wat als kerk dient, maar dat je ook op andere plekken, misschien zelfs wel gewoon bij je thuis, een jeugdgroep kan ontvangen. Want dat is ook gewoon jouw thuis. En dat daar God aanwezig mag wezen.
Ja.
En dat je daar dus ook misschien je rommel hebt liggen. Of je onvolmaaktheid, omdat er nog een bouwprojectje in de stijger staat. Nou, noem maar op, hè, dat al die dingen gewoon aanwezig zijn in het leven van jou. En dat je dat deelt ook met de jongeren met wie je optrekt.
Ja, je niet mooier voordoen dan je bent.
Ja.
Ja. En waarom is dat voor jongeren van nu zo belangrijk?
Ik denk ook dat zij juist op zoek zijn. En dat is misschien niet eens zo heel erg anders dan met tientallen jaren geleden hoor. Ze zijn zichzelf aan het ontdekken, dus wie ben ik? Maar willen dus ook weten van wie ben jij voor mij?
Dus dat vraagt ook iets van jezelf?
Ja.
Mooi. Is alles gezegd over echtheid?
Nog langer niet, maar voor nu misschien wel.
Oké. Okay. Anita, mag ik jou vragen de dobbelsteen weer te hanteren?
Zeker.
4.
Arjan is?
Relatie.
Kijk. Ja, dit is er wel eentje die er een beetje boven allemaal zweeft, of niet?
Ja, we hebben het in de vorige podcast ook gehad natuurlijk, dat bepaalde begrippen heel erg met elkaar te maken hebben. En dat relatie toch ook wel, ja, jij zegt er boven zweeft, dat vanuit die relatie er heel veel mogelijk is richting de andere begrippen. Kijk, als er geen relatie is, dan is er denk ik ook minder veiligheid. Veiligheid om echt te zijn. Vanuit de jongeren, maar ook vanuit jezelf. Die veiligheid komt voort, denk ik, uit de relatie. Als je geen relatie met een jongen hebt, weet je ook niet wat hun talent is. Dus weet je ook niet hoe je talenten kan inzetten. Weet je niet waar je ze verantwoordelijkheid kan geven. Voelen ze zich gewoon niet gezien. Dat komt volgens mij allemaal voort uit de relatie. Of zeg ik iets geks?
Nee, absoluut niet. Ik denk die relatie is heel essentieel. En wat daarin speelt is, ken je de ander? Heb je onthouden wat er een keertje gezegd is? Ik weet een situatie dat iemand een opa had die ziek was. En daar werd in een groep voor gebeden. En om dan een volgende keer in een ontmoeting die jongen eventjes te vragen. Hey, hoe is het met je opa? Dan heb je dus blijkbaar onthouden dat dat op dat moment belangrijk was voor deze jongen. Zodat je daarmee ook kan laten merken, ik weet waar jij mee bezig bent, waar jouw gedachten naar uitgingen. En dat is natuurlijk essentieel in een relatie die je hebt met elkaar.
Precies, want jongeren van nu zijn denk ik ook heel goed in het creëren van een soort, ja, ik noem het altijd maar een bubbel, een wereldje om zichzelf heen. En in principe laten ze daar alleen maar mensen in toe die aan bepaalde voorwaarden voldoen, als ik het maar even zo mag zeggen. En relatie is een van de meest belangrijke. Ja, je gaat niet je hele hebben houden op de eerste clubavond gelijk vertellen aan iemand die je helemaal niet kent. Dat zouden wij toch ook niet doen, laten we eerlijk zijn. En sommige jongeren doen het al wat sneller. Sommige gaat het wel aan het eind van de eerste avond, krijg je al iets te horen. En bij een andere na 3 jaar nog niet. Dus ook dat is heel wisselend natuurlijk per persoon. Maar in zijn algemeenheid gesproken, denk ik wel inderdaad dat zeg maar duurzaam contact hebben, dat een verschil maakt. Maar dat tegelijkertijd denk ik dat het heel goed is om daar even wel een kanttekening bij te maken. Want ja, als jij een groep hebt van 12 of 20 jongeren of zo, ik noem maar wat, met 2 leiding of 3 misschien, als je geluk hebt, dat is niet te doen. Als je dan met al die jongeren zo intensief contact moet onderhouden dat je echt een band met ze gaat opbouwen en dat je bijvoorbeeld naar hun verjaardag gaat of kaartjes stuurt of whatever, vinden jongeren van nu trouwens heel leuk, hè, kaartjes sturen.
Mm-hmm.
Dus ik zeg altijd een beetje gekscherend, maar eigenlijk ook wel serieus, ga nou niet boven de Jezusnorm. Van Jezus had 12 mensen wie hij specifiek extra aandacht gaf. Nou, ik ben zelf persoonlijk al blij als ik 4 of 5 red. Mm-hmm. Naast mijn werk en alles wat je verder in je dagelijks leven te doen hebt. Dus leg jezelf nou ook die druk niet op, zou ik willen zeggen. Zou ik een pleidooi voor willen houden. En neem er 4 of 5. Verdeel dat met elkaar als jeugdleiders. En kies ook vooral de jongeren die dicht bij jou liggen. Ook qua interesse, qua passie, hè, qua talent, waar we het in de vorige podcast over hadden. Want dat maakt het ook makkelijker.
Ja.
En er zijn twee dingen die je jezelf kan vragen als je die 4, 5 jongeren in het vizier wil houden. De eerste is, waar loopt mijn jongere warm voor? En het tweede is, waar krijgt die knikkende knieën van? En als je op die vragen voor jezelf een antwoord kan weten, omdat je dus blijkbaar je wat verdiept hebt in het leven van die ander, dan is er al iets van relatie ontstaan.
En dat creëert weer veiligheid. Waardoor ook gewoon het leren bijvoorbeeld beter gaat.
Ja, ja.
Ja, klopt. Ik moet ook denken aan wat jij net benoemde, van dat je ook niet moet verwachten dat op de eerste clubavond gelijk die relatie er is. Dus dat het misschien ook wel goed is om te zeggen van dat de relatie opbouwen ook tijd kost. En dat dat ook oké is. Ik weet niet of jij daar gedachten over hebt. Jenne, ik was ooit in een gemeente en daar hadden we het ook over dit begrip relatie. En daar stelde een jeugdwerker stelde zich de vraag van ja, hey, onze leiding, vaak is die na een jaar niet meer verbonden aan een groep. Is dat eigenlijk wel goed met het oog op relatie aangaan? Dan heb je net aan het eind van een seizoen, aan het eind van een jaar heb je een relatie opgebouwd. En dan gaan ze door naar een andere groep, naar iemand anders waar die ook weer helemaal die relatie moet opbouwen. Heb je daar misschien ideeën bij?
Ja, dit is natuurlijk ook wel een beetje per persoon wisselend. Ik heb wel eens iemand horen pleiten voor het ambt van kinderwerker en het ambt van tienerwerker. Om het als ambt te zien wat je ook 4 jaar doet bijvoorbeeld. Nou, dat is natuurlijk in het ideaal scenario een heel mooi streven. Waar ik op zich ook wel achter zou kunnen staan ergens. Want dat geeft wel iets aan van dat je jongeren echt heel serieus neemt. Maar in de praktijk is die is wat weerbarstiger, vrees ik. Mm-hmm. En dat het voor veel mensen best wel moeilijk is om zich zo lang te committeren aan zoiets. Maar eigenlijk denk ik wel dat het wel mooi zou zijn. Ja.
Om wat langer mee te lopen eigenlijk met de jongeren.
Ja, maar dan is het ook wel weer belangrijk dat je dus wel weer die klik hebt. Want als jij 4 jaar moet meelopen met een volwassene met wie je totaal geen klik hebt, dan gaat het juist afstotend werken. Ja. Dus daarin moet je wel, denk ik, scherp zijn met wie je dan op gaat lopen.
Over het relationele is dat van de lange adem sowieso natuurlijk belangrijk. Maar als de praktijk uitwijst dat dat niet mogelijk is, ja, zorg dan in ieder geval ook voor warme overdracht.
Ja.
Dat als iemand jouw taak overneemt, dat je ook gewoon nog mee kan geven wat belangrijk is.
Ja,
zeker weten. En als laatste dan, denk ik, geniet er ook van.
Ja.
Want een band opbouwen met jongeren is ook gewoon heel erg leuk. En ze kunnen je ook verrassen en aan het lachen maken. En soms ook irriteren natuurlijk, moet ook reëel zijn. Maar ik vind het toch de meeste van de tijd heel erg leuk ook om bijvoorbeeld groei te zien bij jongeren. Als je denkt, ik heb altijd wel gedaan dat bij mijn jeugdgroep, als ik dan met een nieuwe groep begon, dan maakte ik de eerste les een filmpje van ze. En dat leed ik dan de laatste keer zoveel jaren later dan zien. Ja, dan zijn het andere mensen geworden. Mm-hmm. Ja. Zeker bij pubers is dat natuurlijk enorm. Ja, dat is gewoon heel erg leuk, vind ik. Daar geniet ik echt heel erg van. Om jongeren zo tot bloei te zien komen.
Ja, ja. Mooi.
Zeker. Zal ik de dobbelsteen hanteren?
Ja.
Voor het ene laatste woord alweer. 6. Wat is 6, Arjen?
6 is verantwoordelijkheid.
Ah, het geven van verantwoordelijkheid aan je jongeren. Nou, Anita, weet ik dat jij catechese geeft.
Mm-hmm, ja.
Pas jij dit ook toe?
Ja, we hebben onlangs nog een input gegeven voor een dienst die voorbereid ging worden. En dan is er wel verantwoordelijkheid geven in de zin van op welke manier gaan we bezig met die voorbereiding. Ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat dan wel beperkt blijft. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je op andere gebieden met jongeren optrekt, dat je ze veel meer de vrijheid kunt geven, zoek het maar uit. En dat uitzoeken, dat lukt ook als je met een groep catechese geeft. Want je hebt natuurlijk werkvormen die je gebruikt om dat wat je onder de aandacht brengt wat te laten beklijven. Of dat ze daar wat op kunnen kouwen. Of dat het ze wat verder brengt in wat zegt die tekst mij. En op welke wijze ze dat dan precies doen, ja, dat mogen ze dan ook zelf uitzoeken. En dan moet het natuurlijk niet zo wezen dat je ze daar met bos in stuurt en dat ze de weg kwijtraken. Je geeft wel bepaalde handvaten, zodat ze zich daar ook mee weten te redden. Ja.
Het is ook een beetje zoeken naar balans, denk ik, toch?
Ja.
Van ja, mogen ze het op hun eigen manier doen? Mogen ze fouten maken? Maar geef je ze ook datgene wat ze nodig hebben om dat te kunnen doen? Maar dan niet op zo'n manier van, oh ja, nou dit zijn alle kaders en hier moet je aan houden en daar moet je aan houden en de zus moet je aan houden, zodat het zo'n heel klein doosje wordt. Want dan geef je ze eigenlijk ook niet het vertrouwen in die verantwoordelijkheden die ze dan hebben. Ja. Dus ook een beetje zoeken naar balans. Zo ervaar ik dat in ieder geval.
En ook durven dus, als volwassen gemeentelid zijnde, om die verantwoordelijkheid uit handen te geven.
Ja, zeker. Wij zijn nu op dit moment van opnemen zijn wij bezig met het magazine vormgeven, wat echt in het teken staat van dit begrip, verantwoordelijkheid geven. Ik heb daar verschillende gemeentes ook voor mogen interviewen.
Even voor de goede orde voor de luisteraars, dat is ons magazine Jeugd, wat 4 keer per jaar verschijnt.
Precies.
Naar alle donateurs gaat en andere mensen in de CGK-kerken. Ja.
En een van de interviews die ik heb mogen geven, daarin kwam het begrip verantwoordelijkheid geven ook ter sprake. En wel grappig, je had het in de vorige podcast had je het ook over een kerstviering. In die gemeente hadden ze er ook voor gekozen om een kerstviering te laten organiseren door jongeren. En daarin echte touwtjes uit handen te geven. En het lastige was, dat vroeg echt om een omschakeling van de gemeente. Want de kerstviering was altijd een soort van het hoogst haalbare. Als je op het podium stond bij de kerstviering, dan had je het wel gemaakt in de kerk. Als je daar als muzikant op stond, dan was je echt wel goed. En ook als je daarin bij betrokken was. En nu in één keer werd dat georganiseerd door een groep jongeren die enthousiast waren, maar die toch niet op dat niveau misschien zaten. En hoe gaat dat uitpakken? En dat was echt spannend voor die specifieke gemeente. En zelfs tot aan de generale repetitie dacht de jeugdwerker die daar actief was zelfs ook nog van, oh, gaat dit verkeerd uitpakken of gaat dit goed uitpakken? Maar uiteindelijk, net als in het verhaal van de vorige podcast, pakte dat heel goed uit en stond daar een mooie kerstviering. Maar vooral voor die jongeren zelf had dat echt zijn, en voor het jeugdwerk ook binnen de gemeente had dat echt zijn weerslag. En was het de start van op veel meer gebieden verantwoordelijkheid geven aan jongeren en vertrouwen geven aan jongeren. Dat ze het, en misschien verkloten ze het of misschien gaan ze een keer de mist in. Maar voor een jongere kan het echt van betekenis zijn, denk ik.
En daar maak je denk ik ook een verschil als kerk. Ja. Op het moment dat je een jongere een fout maakt, of het gaat niet helemaal soepel, dan is een fout misschien een groot woord. Maar en als je daar goed mee omgaat, als je daarmee in wijsheid mee omgaat, in zeg maar in een coachende rol, daarmee maak je echt een verschil. En is het niet gelijk afwakkelen. En wat natuurlijk in de maatschappij best wel veel gebeurt, dat na 1 keer proberen en het gaat niet, word je al afgeserveerd. Is niet gelukkig overal zomaar, wel op veel plekken. Daar maak je denk ik een verschil als kerk om. Dat er ruimte is dat je mag leren en mag groeien en noem alles maar op. Maar daarom is het wel belangrijk ook, denk ik, als aanvulling nog daarop, dat je verantwoordelijkheid geeft aan jongeren die wel past bij hun leeftijd en bij hun talent.
Ja.
Anders gaan we ze weer overvragen. En dat heeft natuurlijk ook weer een afbreukrisico in zich. Want een 13-jarige kun je nog niet een hele kerkdienst laten organiseren, zeg maar, denk ik. En ja, ik zie Anita kijken zo van,
nou, ik denk dat het waar is, dat passend is bij leeftijd en talent. Maar goed, dat is natuurlijk in alles van de opvoedingssituatie. En we hebben hier ook met een soort van opvoedingssituatie te maken. Dus overvragen is nooit fijn, want als daar negatieve ervaringen door opgebouwd worden, ja, dan is de kans groot dat er schade aangericht wordt. En dat is niet wat je voor ogen hebt met elkaar. Dus verantwoordelijkheid geven, maar de andere kant is ook verantwoordelijkheid ontvangen. Dus jij als tiener of als jongvolwassene ontvangt verantwoordelijkheid. En dat geeft jou de mogelijkheid om iets uit te proberen. En dat kan ook betekenen dat je zegt van, nou, dat is wel fijn dat je aan mij gedacht hebt, maar nee, dit doe ik nu niet. Nou, dat mag je ook leren, ja. Hè, om daarin eigen grenzen aan te geven. Wat nu wel of nu nog niet aan de orde is voor jou als jongere.
En voor jongeren is het natuurlijk ook helemaal niet erg te leren dat er grenzen zijn. Nee. En in de gemeente waar ik werk gebruiken ze ook vaak, ja, ik geloof dat ze dat het leiderschapskwadrant noemen. Mm-hmm. Dat is een soort vierkantje waar zinnetjes bij staan. En je start altijd met een jongere bij jij kijkt, ik doe. En ik ben is dan de jeugdleider. Mm-hmm. En jij is de jongere, logischerwijs. Dan is de tweede stad, jij helpt, ik doe. Dus dan hou je nog steeds zelf de regie. Maar een jongere doet mee. Dan is de volgende stap, jij doet, ik help. Dus dan gaat de jongere al zeg maar het leeuwendeel doen en jij helpt nog een beetje mee. En de vierde is logischerwijs, jij doet, ik kijk. Dan doet de jongere het helemaal zelf. En kijk je alleen maar en ben je alleen maar de coach op de achtergrond. En zo kun je ook, zeg maar, als je dat een beetje toepast in je jeugdwerk, kun je door een jaar heen zeg maar ook echt groei krijgen met je jongeren, met je club. Dat je ze leert steeds meer verantwoordelijkheid te nemen en jij jezelf steeds meer terug te trekken. Want het kan voor jongeren wel heel bedreigend zijn als je dat in één klap doet. Dat je in één keer zegt, nou, hier heb je een leeg vuil, succes. Ga het maar even regelen, die kerstnachtdienst.
Ja, en daarin kun je natuurlijk ook als gemeente in het geheel groeien. Hè? Ik weet een situatie van een kindervertaldienst waar tijdens de dienst de kinderen de kerkzaal uitgaan, een eigen dienst hebben. Een volwassene leidt dat met een tiener. Hoe mooi is het als je die tiener meeneemt in dit kwadrant en dus kijkt waar zit diegene en op welk moment kan die iets overnemen? Op welk moment doe je het samen en op welk moment kan je het helemaal overlaten aan de tiener en is dan zeg maar dat vierkantje rondgemaakt?
Ja, het is denk ik ook een rondje, iets wat rond blijft gaan.
Mm-hmm.
Want op het moment dat ze iets kunnen, zelfstandig, dan is het natuurlijk vaak weer een nieuw ding wat ze weer mogen gaan leren.
Ja.
En dan gebeurt het hele circuitje van vooraf aan.
Ja.
Dus op die manier kan dat denk ik wel hopelijk een goed hulpmiddel zijn. Maar we zijn ook benieuwd naar jullie ervaringen trouwens, want dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet gezegd. Maar dat is wel, laat het ook gewoon even weten. Hè. Als je leuke ervaringen hebt met verantwoordelijkheid geven aan jongeren of met een van de andere dingen die we genoemd hebben. Wij vinden die praktijkverhalen echt leuk. Dan kunnen we ook andere gemeentes weer mee helpen. Dus mail ze even naar jeugdbureau, bureau is het typje, @cgjo.nl.
En ook als je vanuit deze 7 woorden denkt, nou, er is echt 1 woord wat ik echt wel mis, waar vanuit mijn eigen praktijk echt wel aandacht voor moet zijn, laat het ons ook weten.
Precies. We hebben er nog eentje over. Dus we kunnen gaan dobbelen, maar dat beetje...
Zal ik even dobbelen? Ja, gezien worden.
Ja, last but not least. Maar dat is misschien wel de meest belangrijke, of niet, Arjen?
Aan het begin hebben we gezegd natuurlijk dat er niet een volgorde in belangrijkheid zit. En heel veel van deze begrippen die hangen natuurlijk ook met elkaar samen. Want als je een relatie met een jongere hebt, dan heeft dat ook invloed op dat ze zich gezien worden. Maar het is zeker belangrijk om oog te hebben voor jongeren. En ik zeg oog, gezien worden is kijken doe je met je ogen en zien doe je met je hart. Volgens mij zit bij dit begrip gezien worden ook je oren. Hebben daar volgens mij ook echt een taak in. Ik sprak ooit eens iemand die betrokken was bij het jeugdwerk. En die zei, ja, we moeten voor de jeugd gewoon grote activiteiten doen. Je ziet bij de EO Jongerendag komen er duizenden jongeren. Dus we moeten een groot evenement moeten we opzetten in de kerk. En dan komen de jongeren. En ik vroeg aan die jeugdwerker, want dat kan zo wezen, hè? Dat kan zo werken als je iets moois optuigt, dat je denkt, wauw, hey, tof, dit spreekt jongeren aan. Maar ik vroeg aan die betrokken jeugdwerker, heb je daarover ook met de jongeren gesproken? Heb je geluisterd naar of zij hier überhaupt op zitten te wachten? En hij keek me aan en hij zei, nee, eigenlijk heb ik helemaal nog geen jongeren gesproken hierover. En ik denk dat dat wel een gevaar is, ook in het jeugdwerk. Dat er hele mooie ideeën zijn, maar dat daaraan soms voorbij gegaan wordt aan, maar kunnen we de jongeren zelf ook spreken hierover? En durven onze oren ook aan te zetten? En ik denk dat dat helpend is bij dat ze zich echt daadwerkelijk gezien voelen. Want anders ga je het over jongeren hebben en dan spreek je niet meer met jongeren.
Zeker. En het is ook al veel simpeler nog. Gezien worden betekent dat je gewoon iemand ziet bij binnenkomst.
Ja.
En wees er dus ook als eerste. En of dat nou jouw jeugdactiviteit is, maar kom niet als er al jongeren aanwezig zijn. Maar zorg dat jij zelf aanwezig bent op het moment dat jij de jongeren ontvangt. En spreek ze aan bij hun naam. Maar doe je je boodschap in het dorp en werkt er een jongere in de supermarkt, groet hem even en maak eventueel een praatje.
Dus supermarktpastoraat.
Zoiets, ja.
Of voetbalveld. Of,
ja. Ja, ik heb daar nog een keer een mooie de mist mee ingegaan. Dat is misschien wat overdreven, maar ik was jeugdwerker ook in een kerk een paar jaar geleden. En toen hadden we het ook over dat relationele en zo. En dat je jongeren moet zien. En toen zei ik ook, ja, ik zorg altijd dat, zeg maar, bijvoorbeeld ik had gegeven, dat ik alles klaar heb voordat ze er zijn. Dus ik zorg dat ik de zaal, ik moest altijd de opstelling veranderen, ik moest de beamer aansluiten. Dat als ze binnenkomen, dat ik echt aandacht voor ze heb. Want dat vind ik echt relationeel. En toen zei een andere jeugdwerker, ja, dat doe ik nooit. En ik zei, nee, want ik doe altijd alles klaarzetten samen met de jongeren. En dat helpt mij weer om een band met ze op te bouwen. En dan ook een bepaalde verantwoordelijkheid te geven. Toen dacht ik, ja weet je, en het kan allebei.
Ja.
En het is ook gewoon een beetje wat bij jou past, zeg maar. Ik vind het heel fijn om ze echt gewoon te zien. Letterlijk ook. En niet meer te moeten denken, ook moet nog dit doen, moet nog dat doen. Heb ik dit wel, heb ik dat wel. Maar die andere jeugdleider kon dat dus wel heel goed. En combineerde dat dus met het zien van jongeren.
Ja.
Dus daar heb ik ook van geleerd. Wees ook jezelf, wat ik in de vorige podcast al zei. Dat is echt les 1 in jeugdwerk. En zoek gewoon wel de manier die bij jou past. Want dan ben je ook het meest echt. En dat waarderen jongeren.
En daarmee heb je de sleutel ook al tot alle 7 woorden te pakken. Want dat ben jij zelf.
Exact. Zeker. En bij gezien worden ook nog wel even goed om te noemen is, denk ik, oog hebben voor de stille en teruggetrokken jongeren. De jongere die een grote mond heeft, die krijgt zijn aandacht wel. Hoewel daar natuurlijk ook vaak wat achter zit.
Ja, en soms datgene wat erachter zit niet altijd de aandacht krijgt.
Exact. Ja. Maar ook stille en teruggetrokken jongeren hebben soms echt wel behoefte aan aandacht.
Ja.
En neem jongeren serieus en streef naar zoveel mogelijk gelijkwaardigheid. Dat zit er denk ik ook wel in. Dat kan het nooit helemaal zijn natuurlijk, want ja, een puber kan je nog niet dezelfde verantwoordelijkheid geven als een volwassene over het algemeen gemiddeld gezien. Dus helemaal gelijkwaardig ben je niet. Je hebt een gezagsrelatie, maar zoveel mogelijk, dat waarderen ze echt. Heeft iemand van jullie daar nog een mooi praktijkverhaal bij?
Ja, gisteravond. We hadden het over de liefde van Jezus en hoe dat ook doorschijnt in ons eigen leven. En het was een beetje het eind van de avond en er was een vraag over hoe dat dan de komende week ook gedaan zou kunnen worden. Dus voorbeelden noemen. Nou, iedereen had wel iets genoemd. En toen was het even stil en toen zei ik, oké, en wie heeft nu het lef om mij te vragen wat ik er deze week mee doe? Het was gelukkig direct iemand die zei van ja. En toen kreeg ik een vraag.
Oh, mooi.
Oh, leuk. Ja. Nou, hey, we zijn er alweer door. Qua tijd in ieder geval. Ik heb wel het idee van er valt nog veel meer over te zeggen, of niet?
Ja, we zouden 8 podcasts kunnen maken rondom deze begrippen.
Maar wil je nou nog meer weten, laat het dan gewoon, inderdaad, we zeiden het al eerder, maar laat het even gewoon weten. Wil je dat we langs kunnen komen om jullie te helpen met je jeugdwerk? Dat kan met deze 7 woorden zijn. Het kan natuurlijk ook met een ander tool zijn die je fijn vindt, Samen Jong of nog weer wat anders, maakt me niet uit. Anita gaf net al de hint, dus ik ga hem nog even inkoppen, Anita. Maar heb jij dan dus
de gouden tip.
Wat is volgens jou nou de gouden tip als je al deze 7 woorden en alles wat we daarbij gezegd hebben in ogenschouw neemt?
Ja, ik moest ook even denken, hè. Het is belangrijk denk ik dat die 7 woorden nog een keer genoemd worden. Het gaat over echtheid, over gezien worden, over relatie, over talent en over relevantie. Voorbeeldfiguur kunnen zijn en verantwoordelijkheid geven of ontvangen. Al die woorden, die hebben een bepaalde betekenis, maar ze hebben ook een samenhang. En ik denk dat je die samenhang gewoon voortdurend in je achterhoofd moet houden. Dus zoals je soms iets anders even in je achterhoofd houdt wanneer je bezig gaat met een taak of een rol die je uitvoert. De samenhang van deze woorden, dat gewoon in je achterhoofd houden. En dat het leuke is dat als je ze vergeten zou, we hebben ze ook nog in een sleutelhanger.
Ja, precies. Dus die kun je gewoon even aanvragen. Surf even naar cgo.nl. En daar is die sleutelhanger te zien. Daar hebben we ook een mooi artikel geplaatst over deze 7 begrippen. Nog veel meer dingen die hopelijk voor jouw jeugdwerk of voor je geloofsopvoeding nuttig zijn en opbouwend. Arjen en Anita, super bedankt.
Jij
voor jullie, jullie inbreng en ook jullie meedoen en denken. Even kijken hoor. We hebben dus, zoals genoemd, de website waar je naartoe komt. We hebben ook een magazine gemaakt over bijvoorbeeld verantwoordelijkheid nemen. Ook over een heel aantal andere thema's. Ook die kun je op onze site digitaal lezen, maar je kunt ook een papieren versie aanvragen. Wil je nou dat we je helpen, een beetje begeleiden als gemeente? Neem ook even contact met ons op. Via de website kun je alle gegevens vinden. En dan krijg je als cadeautje die prachtige sleutelhanger. Volgens mij zijn we helemaal rond.
Yes.
Hè? Dank jullie wel. Dank voor het luisteren. Veel plezier nog bij alle andere podcasts. En ik zou zeggen tot een volgende keer. Hoi hoi.
Hoi.